Welkom. Wij zijn Onbehaarde Apen. Dit is een podcast van NRC over wetenschap. Mijn ouders hadden vroeger een Samoyed en dat is een poolhond. En als de kerkklok in het dorp begonnen te luiden, dan huilde Babka mee. En dan fantaseerde ik over de trektochten door koude landschappen en hoe Babka en ik dan samen de elementen zouden trotseren. En voor mij was dat fantasie, maar voor bewoners van de poolgebieden was dit duizenden jaren lang werkelijkheid. Deze zomer bleek uit genetisch onderzoek aan oude hondenbotten die zijn gevonden in de bevroren bodem van het eiland Zhokov in de Siberische Poolzee, dat mensen al 10.000 jaar lang sledehonden hielden en gebruikten om grote afstanden af te leggen. Minstens 10.000 jaar leven mens en hond daar dus al samen. En over die wederzijdse afhankelijkheid gaan we het vandaag hebben. Over hoe honden het leven in die barre poolstreken mogelijk maakten. En over hoe dat ooit begonnen is. De domesticatie van wolf tot hond. En daarom is vandaag aangeschoven poolkenner en sledeervaringsdeskundige Nienke Bijntema. Hey Nienke.
Hallo.
Jij bent echt een poolliefhebber, kan ik wel zeggen, toch?
Ja, dat klopt. Ik ben zo iemand die vroeger als klein kind allemaal verhalen las over Amundsen en Scott en de vreselijkste ontbering in de poolgebieden. En ik ben daar dus in mijn verdere leven zoveel mogelijk zelf ook achteraan geweest, achter avonturen in de poolgebieden.
En Nienke, naast dat jij de Polen zo goed kent en daardoor getrokken wordt, ben je ook wetenschapsjournalist en schrijf je voor NRC over biologie. En bij die sledehonden komt dat natuurlijk wel heel erg mooi samen, die twee liefdes, zou ik wel zeggen.
Klopt, ik zag die studie voorbij komen over die sledehonden van Zhokov. En ik dacht, dat is een fantastisch onderwerp. Daar wil ik graag voor de krant over schrijven.
Ja, dat heb je ook gedaan en daar gaan we het straks zeker nog over hebben.
Ja.
En aan tafel zit ook Hendrik Spiering.
Hallo.
En waarom ik jou heb gevraagd, is toch ook om dat aspect van dat die mensen die leefden in de prehistorie met die honden, om dat straks verder gaan uitwerken. Maar voordat we daar naartoe komen, was ik ook heel erg benieuwd. Heb jij eigenlijk een hond in jouw leven?
Ja, ik ben toch meer een kattenmens, denk ik. Maar sinds een jaar, iets langer, is er een hond in mijn leven. De kinderen van mijn geliefde zijn in staat geweest om een witte hond aan te schaffen. Een klein, lief, wit hond. Hondje dat volgens de kenners, dan moet ik even goed, een Baltipoe heet. Of een Maltipoe. Een mengeling tussen een Malteser en een poedel. En het is een geweldig dier.
Zou die een slee kunnen trekken?
Hij zou het wel willen, maar ik denk niet dat hij het doet. Hij wil alles. Hij is altijd in voor actie en vertier.
Ja, voordat we de prehistorie in rennen, gaan we het eerst hebben over die sledehonden en die bijzondere rol die ze eigenlijk spelen in het poolgebied. En dan wil ik toch weten van jou, Nienke. Hoe heb jij dat beleefd op jouw reizen daar? Waren daar sledehonden en hoe ging dat?
Ja, ik heb verschillende ervaringen met sledehonden. En de meest fysieke is dat ik zelf een keer een hele mooie lange sledehondentocht heb mogen maken in Noorwegen. En wat ik me daar vooral van herinner is die ongelooflijke kracht van die beesten. En die drang om alsmaar te willen rennen. En je staat achterop zo'n slee en al voordat je van start gaat, dan het anker zit nog in de sneeuw en je voelt al dat ze willen gaan.
En hoeveel zijn dat er dan?
Nou, meestal zo'n 6 tot 8. Die hele grote wedstrijdteams, die hebben soms wel 12 voor. En als je een recreatief tochtje in je achtertuin maakt of met kinderen, dan is het 2 tot 4 honden. Maar dus die honden die willen gaan. En dus je moet echt een anker, dan moet je met je volle gewicht op dat anker gaan staan. En anders gaan ze er al vandoor zonder jou. En wat ik me ook herinner is dat je hebt dus een touw om je pols. En dat touw zit ook aan de slee. Want als je dan afvalt, dan gaan de honden tenminste niet zonder jou er vandoor. Maar het nadeel daarvan is dus wel dat als je er afvalt, en dat gebeurde mij, dat je dus aan dat touw achter die slee in een grote fontein van sneeuw met 15 km per uur door dat landschap gesleurd wordt.
Dus jij zat daar achter aan de slee nog aan een touw vast?
Het touw zat nog aan mijn pols en ik was er afgevallen. En daar gingen we over de toendra en op een gegeven moment door een stukje met naaldbos. En dat was mijn redding. Want toen bleef die slee op een gegeven moment met een grote klap achter een naaldboom hangen. En toen kon ik er weer op klimmen en sneeuw van me afkloppen en doen alsof er niks gebeurd was. Maar anders was ik ze gewoon kwijt geweest. Die gaan gewoon tot de horizon en die hebben een ongelooflijke drang om te rennen.
En dat is wel interessant, want je kunt als je op die slee zit en jij bent in principe de mens die toch bepaalt wat er zou moeten gebeuren. Je zou die honden niet tot stoppen kunnen brengen als je zou zeggen ho of stop.
Ik niet. Ervaren mensen die kunnen dat wel. Maar voor mij was dat de eerste keer dat ik überhaupt op een hondenslee stond. En meteen ook in mijn eentje. Ervaren hondenmenners die hebben daar commando's voor. Die kunnen roepen. Die roepen dan ho. Maar die moeten daar ook bij remmen op dat anker. Dus dat gaat niet vanzelf. Je moet die honden echt ertoe bewegen om te stoppen. Want anders dan gaan ze uren en uren en uren lang door.
Als je op die slee staat. Mijn ouders hadden een Samoyed en dat is een witte polhond uit de polstreek, zeg maar. Maar wat voor honden staan er allemaal in dat span? Is dat allemaal hetzelfde type? Werkt dat het beste?
Nee, er bestaan zoveel hondenrassen als er zijn. Zoveel sledehonden heb je ook. Je hebt die hele pure huskies. Groenlandse huskies en ook Alaskaanse en Siberische huskies. Maar wat je vooral in Noorwegen, wat je daar voor de sleden hebt van de recreatieve doeleinden, dat zijn toch een beetje meer mix honden. Dus die hebben heel verschillende uiterlijken. Sommige zie je echt aan dat ze sledehonden zijn en andere zie je meer dat ze gewoon heel atletisch en sterk gebouwd zijn. Dus dat loopt heel erg uiteen. Maar bij die grote races die ik dan in Noord-Amerika heb mogen meemaken, dan gaan ze echt 1500 kilometer over de toendra en dan zo snel mogelijk met van die hele grote professionele hondenteams. Dat zijn echt uiterst gespecialiseerde, gefokte rassen die het echt tot het uiterste kunnen gaan. En die zijn ook gefokt speciaal op dat uithoudingsvermogen. En dat zijn dan ook vaak echte huskies.
En over wat voor afstanden leggen ze dan af? Waar hebben we het dan over?
De twee bekende grote races van Noord-Amerika. De eerste is de Iditarod. Die is ongeveer 1500 kilometer. In Alaska is die. Dat is die race die ooit is voortgekomen uit een heldhaftige tocht van mensen die een medicijn tegen difterie gingen brengen in de wildernis. Het was een uitbraak van difterie in 1925 in Alaska. Zo geïsoleerd dat ze daar met vliegtuigen en met trein en zo niet konden komen. Dus toen is er met een hondenteam een medicijn gebracht. En dat is uiteindelijk de aanleiding geweest om later daar die Iditarod sledehondenrace aan te wijden. En daarnaast heb je in Canada de Yukon Quest. En die gaat van de hoofdstad van de provincie Yukon ook naar Alaska, naar Fairbanks. En dat is 1700 kilometer door de wildernis. En dat gaat echt in 8-9 dagen. Dus die leggen echt meer dan 100 kilometer per dag af. Dat is echt fantastisch. Die gaan ook dag en nacht door. Dat is onvoorstelbaar. Dan rennen ze 8 uur en dan houden ze 2 uur pauze. En dan gaan ze midden in de nacht in het pikken donker weer door.
Ze krijgen maar 2 uur pauze en dan mogen ze weer.
Nou, het verschilt een beetje per renner wat hun strategie is. Sommigen rennen langer en houden dan langer pauze. En anderen rennen korter en houden korter pauze. Maar ze rusten nauwelijks. Dat is echt onvoorstelbaar. Die gaan maar door.
Wat ik wel interessant vind is, je zegt al van dat difterie-medicijn, dat werd in de jaren 20 van de 20ste eeuw eigenlijk, werd dat nog gedaan. In die tijd, het begin van de 20ste eeuw, dan wordt ook ingezien dat je met deze honden hele bijzondere dingen kunt doen. En je noemde helemaal aan het begin al Amundsen en Scott en de race naar de Zuidpool.
Ja.
En daar spelen die sledehonden ook een hoofdrol in dat verhaal.
Klopt, ja. Er wordt wel gezegd dat Amundsen de race om de Zuidpool heeft gewonnen van Scott dankzij de sledehonden die hij gebruikte. Want Amundsen was een hele slimme man die heeft goed gekeken naar hoe de mensen in de poolgebieden, dus de Inuit, hoe die zich kleden, wat ze eten, hoe ze zich voortbewegen.
Hij was ook een Noor, toch?
Hij was een Noor, maar hij heeft een hele tijd gewoond bij de Inuit in Noord-Canada en heeft daar hun levenswijze geleerd. Dus toen hij de Zuidpool wilde bedwingen, toen droeg hij huidenkleding, hij gebruikte sledehonden en hij at vet vlees, zeehondenvlees. Terwijl Scott, dat was een echte Brit, en die dacht, oh, dat gaan we doen met sleden met ponies ervoor. En we hebben katoenen en wollen kleding en we eten gewoon Brits eten. En dat ging dus gewoon helemaal mis, want dat was totaal niet aangepast aan die barre omstandigheden daar.
Voor de Britse countryside misschien een prima oplossing, zo'n pony met de slee erachter. Maar
op de Zuidpool niet. Nee, die ponies die zakten door het ijs en die hadden ook verschrikkelijk moeite om vooruit te komen in die sneeuw. En dat was een groot drama. En er wordt wel gezegd dat het verschil eigenlijk heeft gemaakt tussen de tochten van Scott en Amundsen. Amundsen die had dat heel erg goed in de gaten. Dat de sledehonden jou dus in staat stellen als mens om hele uitzonderlijke dingen te doen in het poolgebied die je in je eentje als mens niet voor elkaar krijgt.
En nu is het sport dus met die races en zo. Wordt het nog wel zeg maar, zoals je hier ook nog, zeg maar in Frankrijk nog wel eens een paard en wagen ziet, wordt het ook nog wel eens echt gebruikt?
Ja, zeker. Ik heb daar even wat over opgezocht, want ik wist dat je die vraag ging stellen.
Of iemand die vraagt.
Ja, er zijn gebieden in Noord-Amerika waar sledehonden nog steeds worden gebruikt voor de dagelijkse dingen. En dat zijn met name boswachters en ook jagers en vissers die nog jagen en vissen voor hun levensonderhoud, dus inheemse mensen. Maar ook de park rangers van bijvoorbeeld het Denali Nationaal Park, wat vroeger Mount McKinley heette. Dat park is zo gigantisch groot, 10.000 vierkante kilometers. Daar willen ze graag patrouilleren of ze willen toch dingen brengen over onderhoud en dat soort dingen. En ze zeggen, ja, als jij met 40 graden onder nul in midden in de winter naar buiten gaat bij een sneeuwscooter, heb je altijd het risico dat het niet wil starten. En honden die starten altijd. En je moet ze gewoon goed verzorgen en een beetje eten meenemen. Maar die honden die zijn een betrouwbaarder vervoermiddel dan sneeuwscooters.
Ik heb ook een favoriete podcast van een Amerikaanse antropoloog. En dat heet Time to Eat the Dogs.
Ah.
En dat is dus een uitdrukking uit het Poolgebied. En het gaat ook heel erg over ontdekkingsreizen, die podcast. Dus je kunt ze ook altijd nog opeten.
Ja. Er zijn ook gruwelijke verhalen over. Ik heb net een boek uit over de Lost Patrol. En dat ging over mensen in Canada die dan midden in de winter van de Poolzee naar het zuiden gingen. Naar de hoofdstad van Yukon om daar de post te bezorgen. Je denkt, waarom wil je in vredesnaam midden in de winter de post bezorgen? Dat was ook in 1910 of zo. Maar er waren dus mensen die zijn dus toen verdwaald. Een hele politiepatrouille van 8 man. En die zijn jammerlijk omgekomen omdat ze verdwaald waren. Ze hadden de verkeerde aftakking van de rivier genomen. Maar die zijn dus echt, die hebben één voor één die honden opgegeten. Totdat ze gewoon niet meer vooruit kwamen. En toen allemaal alsnog dood zijn gegaan.
Ja.
Dus ze hebben dat echt teruggevonden. Toen al echt langs het spoor van, daar hebben ze die hond en daar hebben ze die hond. En toen ging die persoon dood en toen ging die persoon. Dus echt heel tragisch. Maar goed, ze gingen dus die honden opeten en ook de honden aan de honden voeren als hondenvoer. Ja. Dus ja, zeker.
Dat kun je met een sneeuwscooter ook niet doen.
Nee, kun je met een sneeuwscooter ook niet doen.
Maar wat Hendrik zegt van, het is nu een sport en het wordt nog ingezet daar in barre omstandigheden. Maar het mooie wat die vondst in Zhokov eigenlijk laat zien, is dat dat een traditie is die dus al duizenden jaren wordt voortgezet. En afgelopen zomer kwam daar dus dat genetische onderzoek. En voor dat artikel sprak je met Peter Jordan. En hij is een Brit, maar hij werkt hier in Groningen bij het Arctisch Centrum. En hij ziet die sledehonden ook, zeg maar, als het geheime wapen waarmee je als mens eigenlijk je kan handhaven in het Poolgebied.
We think that one of the main secrets of their survival was, first of all, good tools, but also high mobility. So in the Arctic, animals survive basically in two ways. They either migrate, like reindeer do, in the winter and summer to different areas where there's food, or they hibernate, like female polar bears do, to get through the really dark, difficult period. And humans, they can't move that quickly, and certainly if they're with families and young people and old people, and they can't hibernate either, they're humans. So having the ability to move vast distances quickly and, either tactically or quite pragmatically is a huge advantage. And we think that it's in this kind of context that they really started to develop sledging and also very specialized sledge dogs, because if you have sledge dogs, you can move quickly with the whole group, a band of people. But also, you can camp in one place for a long time and send out special task groups to intercept reindeer or to hunt polar bear, and then bring all the meat, the skin and the resources back to the camp. So it gives you a lot of options. And we think this dog assist ability with sledges was absolutely fundamental to humans being able to return to the Arctic. And of course, they stay there until the present day. The descendants of these original cultures are still living in the Arctic today and still using dogs. So sledge dogs was a really fundamental invention, actually.
Ja, Nienke, de sledehonden waren dus niet eigenlijk alleen belangrijk voor mensen die in het Poolgebied leefden. Maar Jordan zegt hier min of meer dat ze essentieel waren.
Ja, ze maakte echt het verschil. Want Jordan zegt ook hun terugkeer naar het Poolgebied. 30.000 jaar geleden woonden er ook al mensen in het Poolgebied, kortstondig. Die hebben het daar niet gered. Ze zijn of weer weggemigreerd of ze zijn gewoon uitgestorven. Maar er is een latere golf het Poolgebied ingegaan. En die mensen hebben het wel gered. En het idee is dus dat die mensen het hebben gered dankzij hun sledehonden. En dat die eerste golf van mensen, dat die geen sledehonden hadden. En dus eigenlijk veel minder goed toegerust waren om te overleven onder die extreme omstandigheden.
Ja, de grap is natuurlijk dat 30.000 jaar geleden was in de ijstijd. En dit speelt 10.000, 12.000 jaar geleden. Echt aan het de ijstijd is eigenlijk al afgelopen. En de vraag is natuurlijk, wat is er die 30.000 jaar geleden gebeurd? We hebben een paar vondsten, wat ik al wonderlijk vind, dat er überhaupt iets gevonden is. Want het zal nooit in grote hoeveelheden, zoals in Frankrijk of zo, onder betere omstandigheden. En het is echt een totaal wonder dat mensen al in staat waren om überhaupt daar te overleven en ook beeldjes te maken, de hele cultuur daar te hebben.
Ja.
En we weten gewoon nauwelijks. Het is dan net alsof ze het niet goed konden of zo. Maar het feit dat ze daar al zo noordelijk waren binnen de Poolcirkel, dat is onvoorstelbaar. Terwijl de omstandigheden totaal anders zijn dan natuurlijk dan 10.000 jaar, 12.000 jaar geleden. Omdat, ik bedoel, 10.000 jaar geleden waren er al geen mammoeten meer. Weet je, het is een veel modernere sfeer en ook een vriendelijker klimaat, hoe beroerd het ook is natuurlijk.
Ja, klopt. Dan moet je voorstellen dat je dus zonder enige moderne hulpmiddelen probeert te overleven op de tundra. Daar groeien ook geen bomen, niks. Je moet daar aan eten komen, aan brandstof, aan kleding, noem maar op. Dat is echt onvoorstelbaar knap dat daar 30.000 jaar geleden mensen hebben geleefd.
Maar ik vind het wel een fascinerend idee dat je dus dankzij die sledehonden 10.000 jaar geleden eigenlijk een moderne, voor ons moderne, mobiele mogelijkheden. Want het paard was bijvoorbeeld, paardrijden bestond nog helemaal niet. Weet je, dit is echt een van de eerste versnellingen van het moderne leven. En dat dan onder die omstandigheden gebeurt. Dat je dus 100 kilometer op een dag kunt afleggen.
Ja.
Makkelijk.
Maar hoe weten we dat 10.000 jaar geleden al kon? Weet je, welke aanwijzingen hebben we ervoor dat er dan sledehonden zijn en dat ze ook al zo gebruikt worden?
Er zijn al eerder al wel resten gevonden van sleden en van sledentuig. Dat zijn gewoon houten glijders en riemen. En eerder ook wel hondenbotten die daar vlakbij zijn gevonden. Maar wat nu nieuw is aan deze studie op dat Siberische eilandje, is dat er nu voor het eerst genetisch onderzoek is gedaan naar die botten. Dat kon voorheen niet in zo'n detail. Nu kunnen onderzoekers echt kijken naar het genoom. Ze hebben DNA kunnen halen uit die botten. En daar blijkt dat die sledehonden toen al bepaalde genetische aanpassingen hadden die ze in staat stelden om te overleven in het Poolgebied. Ze hadden bijvoorbeeld bepaalde aanpassingen om extreem vetrijk eten te kunnen verteren. Daarin leek ze heel erg op zeehonden bijvoorbeeld en ijsberen. En je ziet die aanpassing ook bij de Inuit in het Poolgebied. En daarnaast hadden ze aanpassingen die duiden op een verbeterde zuurstofopname in het bloed. En dat duidt op een vergroot uithoudingsvermogen. Dat zijn aanpassingen die we bij moderne, gewone hondenrassen niet zien. Wel bij moderne sledehonden, zoals die Groenlandse huskies. En moderne hondenrassen en ook al hele vroege gedomesticeerde honden, die hadden bepaalde aanpassingen, zodat die honden zetmeelrijker voedsel konden verteren. En die aanwijzingen zien we juist bij deze poolhonden niet. Dus deze botten die gevonden zijn op dat Siberische eilandje, die laten echt zien dat dit al genetisch aangepaste dieren waren met een fysiologie. Dus een lichaam dat extreem goed was aangepast aan die extreme omstandigheden. En dat maakt dit onderzoek nu nieuw.
En kun je iets zeggen over hoe die sledehonden van toen zich verhouden tot nu? Want Jordan heeft het over een cultuur die zich eigenlijk doorzet. Weet je, dat de Inuit van nu ook de nazaten zijn van de mensen die eigenlijk toen het gebied koloniseerden. Geldt dat ook voor de sledehonden?
Ja, dat geldt ook voor de sledehonden. De sledehonden vormen nog altijd een hele aparte groep binnen de hondenrassen. En dan weer met name dat oudste ras, die Groenlandse huskies, die lijken genetisch gezien nog sterker op die oude Zokhofhonden van 10.000 jaar oud en op prehistorische wolven. Ze lijken daar meer op dan op moderne hondenrassen. Dus je ziet nu ook genetisch dat het een hele aparte groep is binnen de honden.
En we weten van die Groenlandse huskies en van al die andere sledehonden dat ze die enorme afstanden af kunnen leggen. Want dat doen ze in die races. Maar hebben we ook aanwijzingen dat dat toen gebeurde? Waren die sleden stevig genoeg? Zien we ze dingen verslepen over grote afstanden?
Ja, wat Peter Jordan vertelde was dat die resten van die sleden, dat dat heel geavanceerde sleden waren. Dat waren niet zomaar oude latten, zei hij. Dat waren echt hele mooie gevormde glijders. Eigenlijk precies zoals de sleden die nu nog door inheemse mensen, de traditionele sleden die nu nog door inheemse mensen worden gebruikt. En daarnaast hebben ze ook in die kampen spulletjes gevonden die helemaal niet op die plek voorkwamen. Ze hebben bijvoorbeeld bepaalde stenen gevonden, gemaakt van obsidiaan. Dat is een soort vuursteenachtig materiaal, maar dan nog veel harder. Waar je nog veel mooiere slijpranden aan kunt maken. Dus daar hadden ze vuistbijlen van gemaakt. En obsidiaan kwam daar in dat deel van Siberië komt daar helemaal niet voor. En de dichtstbijzijnde vindplaats van obsidiaan was 1500 kilometer verderop. Dus we weten dat die mensen toen al ofwel zelf regelmatig die afstanden aflegden, of in elk geval netwerken hadden van handel of ruil. Waarbij ze dus over duizenden kilometers materialen uitwisselden.
En ik stel me nu zo voor, nu ik dit allemaal gehoord heb, die sledehonden zijn eigenlijk net, ja, net als schepen waar je de oceaan ineens mee over kan steken. Of ineens een voertuig waarmee je ineens veel grotere afstanden kan hebben. Zonder die sledehond kun je niet op diezelfde manier, op dezelfde schaal eigenlijk leven in de Poolcirkel en daar al die hulpbronnen uithalen die je nodig hebt, van de dieren tot aan je werktuigen.
Ja, ik denk dat je dat wel kan concluderen. Ook gewoon uit het feit dat ze daar, want het eilandje Zhukov ligt echt ver boven de Poolcirkel. Dus echt een extreem klimaat, donker in de winter, ijskoud. Het feit dat daar mensen hebben geleefd, dat al een bewijs is dat het alleen kan als je dus zo extreem flexibel bent. En die sledehonden hebben daar dus blijkbaar een rol bij gespeeld, een grote rol.
En we zitten eigenlijk al best wel ver terug we zitten eigenlijk op de rand van de steentijd, landbouwtijd, 10.000 jaar geleden. En dan word ik toch nieuwsgierig, Hendrik, naar, dit zijn hele oude honden, die sledehonden. Ja. Maar zijn dit ook de oudste sledehonden? Kijken we hier ook naar de eerste honden die werden gebruikt door mensen, die werden gefokt door mensen?
Nee. Het antwoord is heel duidelijk, nee.
Nou. Vertel.
Het interessante is dat er dus, Nienke zei het al, ontzettend veel onduidelijkheid is over wanneer de hond nu eigenlijk gedomesticeerd is. En het is eigenlijk pas in de jaren 90 uit DNA-onderzoek, heel vroeg nog in dat DNA-onderzoek, vastgesteld dat hij echt van de wolf afstamt. Want er was altijd nog het idee dat, in de jaren 50 is dat ook nog gezegd, van ja, er zijn zoveel soorten honden. Zeg maar de wolfachtige honden, die zullen wel van de wolven afstammen. Maar je hebt dan ook een beetje jakhalsachtige. En je hebt ontzettend veel wilde honden van die dus niet tot het geslacht Canis behoren. Zoals de wolf en de hond. Maar ja, je hebt nog de Duol. Ik weet ook niet hoe die in het Nederlands heet. Dat is ook een soort hondachtige. En die zou dan allemaal, zou iedere hond zo zijn eigen wilde voorganger hebben. Maar uit DNA-onderzoek is in de jaren 90 geen discussie meer. Het is de wolf. Maar wanneer? Toen is er ook weer DNA-onderzoek geweest. Heel vroeg ook. Ergens 2002 geloof ik. En ik zeg vroeg, omdat dat DNA-onderzoek was toen nog veel moeilijker dan nu. En daar werd dan uit geconcludeerd dat het 100.000 jaar geleden was. Dat de hond afsplitste van de wolf. En dat zal dus wel gebeurd zijn doordat de mensen hem dan gingen domesticeren. En het is pas, en er zijn bijvoorbeeld ook, dat is dan de genetica. Er is nu wel opheldering gekomen. De standaard is nu ergens tussen de 20 en de 40.000 is de huidige hondenpopulatie. En ook de honden die dus paleo-DNA opleveren, zoals die honden uit jouw onderzoek, die kun je allemaal terugzoeken. En dan is het dus tussen de 20 en 40.000 is die afsplitsing van de wolven die honden worden. Zo oud is de hond. Maar dan
als je naar de genetica kijkt.
Ja, als je naar de genetica.
Als je al die genetische sporen terugvolgt, dan kom je bij een bron tussen 20 en 40.000 jaar geleden.
En het is extra ingewikkeld, omdat de genetica is verschrikkelijk ingewikkeld. Omdat ze komen er steeds meer achter dat eigenlijk alle honden op elkaar lijken. Er is een enorme eenvormigheid in hondengenetica. Omdat er dus heel veel, paradoxaal heel veel mee gefokt is. Is er ook heel veel uitgewisseld. Want dan, wij spreken een hondje in Mongolië wat leuke korte pootjes had. 200 jaar later werd de nageslacht gebruikt om hier in Europa ermee te fokken. En dus
Ja, aan de buitenkant lijken honden dus totaal verschillend. Want een Duitse herder en een Chihuahua, dat als je dat naast elkaar zet, dan denk je van, zijn die überhaupt aan elkaar verwant? Maar door al dat gefok wat mensen hebben gedaan, is het eigenlijk één grote genetische smeltkoek.
Eén grote soep geworden, want er zijn wel specifieke genen die dan die korte pootjes geven. Die hebben natuurlijk alleen die honden met die korte pootjes. Maar je kunt het signaal van 10.000 jaar geleden vind je niet meer terug. Alleen bij honden die dus in hele geïsoleerde gebieden voorkomen. Zoals die huskies, waar heel weinig druk van andere hondenrassen is geweest. En in Nieuw-Guinea heb je de zingende hond. Er is nu laatst deze week nog een paar in het wild weer teruggevonden. Wat zijn verwilderde honden, maar het zijn oorspronkelijk tamme honden. Het zijn echte tamme honden geweest die weer verwilderd zijn. Net als de dingo. Maar die zijn... Die hebben dan ook een eigen oud signaal. Maar die zijn ook niet ouder dan 7000. En ik geloof die zingende hond ook zoiets. Dat is dan ook weer een takje. Maar
als je zingende hond zegt, dan ben ik toch even nieuwsgierig. En dan wil ik hem eigenlijk wel even horen zingen.
Lijkt wel een walvis.
Ja.
Het heeft iets walvisachtigs inderdaad.
Maar het unieke is dus dat ze één toon aanhouden. Het is natuurlijk gewoon nog een jank. Maar ze kunnen dan soms, als een soort barbershopkoor, kunnen ze precies een bepaalde toon akkoord geven.
Het heeft ook wel iets wolfachtigs.
Ja, natuurlijk.
Ja.
Maar levert als zelfs dit soort, zelfs als je op zoek gaat naar oude hondenrassen, noem ik het maar even. En of je dan in Nieuw-Guinea kijkt, of in Siberië of op Groenland. Je komt dus niet verder dan 10.000 jaar oud.
Nee,
eigenlijk.
Zeker niet. En als je ik heb een hele lijst uitgeprint waar zo'n beetje alle hondenrassen te vinden zijn. Dus op verzoek kan ik er eentje opzoeken. En ik heb bijvoorbeeld, omdat ik natuurlijk dat hondje van de zomer heel veel bij me had, Lenny. En die is een halve poedel. En de poedel die komt uit de 13e eeuw. Waarschijnlijk in Engeland. Dat is dan meer om culturele redenen dat je dat terug kan vinden dan om genetische redenen. En er is bijvoorbeeld ook een interessant verhaal, de Greyhound. Dat is dat een hazenwindhond in het? Zo'n renhond is dat. En die is op plaatjes in Egypte, zie je hazenwindhonden die eigenlijk precies hetzelfde zijn als onze huidige hazenwind. Dus dan denk je, nou, ga je naar de genetica kijken, niks van terug te vinden. Helemaal niet een oud signaal of zo.
Dus er is niet een genetisch, een oerras?
Er zijn een paar honden. Dus je hebt een Chinees hondenrasje. Je hebt een paar zo van die vlekjes op de kaart die dan wel wat oude signalen hebben. Maar verder is het egaal. En er komt ook nog bij. Dus je kunt niet terug redeneren. Dat lukt eigenlijk niet. Dus er zijn ook... Als je nu kijkt wat de grote raadsels zijn van de... Van de domesticatie van de hond, dat is natuurlijk waar, wanneer en waarom. En het is allemaal onzeker eigenlijk. Alleen er is dus dat de hele duidelijke feit dat het van de wolven afgetakt is tussen de 20 en 40.000 jaar. Dus toen is het begonnen. En wat heel, heel duidelijk is, is dat als je naar de archeologische opgravingen kijkt, dan vind je gewoon, zoals ook natuurlijk op dat eilandje, vind je honden of wolven, hondachtige in een menselijke omgeving. En het is heel interessant dat vanaf ongeveer 15.000 jaar geleden vind je steeds vaker in Zwitserland, er is nu pas in Italië weer nieuwe botten gevonden, vind je heel vaak honden die meebegraven zijn met mensen. En die hebben dan ook de typische hondenkenmerken waardoor ze van de wolven kunnen worden onderscheiden. Bijvoorbeeld een kortere snuit, bredere kop. Er is ook iets met, ze hebben kleinere tanden. Er zijn een aantal van dat soort details. Maar dus in die context denk je dan, dit is een hond. En tegenwoordig kun je dan ook nog DNA-onderzoek doen. En dan weet je het eigenlijk wel zeker.
Maar dat is ook...
Dat begint vanaf 15.000 eigenlijk.
En het feit dat ze samen begraven zijn...
Ja.
Dat verraadt meteen, kijk, het is niet zo dat je toevallig, ik noem maar wat, in een soort roofdierhoop een wolvenbot naast een mensenbot vindt. Maar je vindt dus ook gelijk een cultureel signaal eigenlijk. Ja. Dat een hond iets, toch iets meer heeft betekend dat hij samen begraven is met een mens.
Ja, en dat, dat kijk, we leven nu natuurlijk in de wereld van de schoothondjes eigenlijk, vanuit een brede perspectief. Want ik zou niet graag een sledehond aaien eigenlijk.
Nou, ja, we hadden er eentje vroeger. Hij was druk, maar het kan wel.
Ja, maar die Groenlandse huskies, die schijnen echt nog wel je hand eraf te kunnen bijten. Okay. Daar wil je je kleuter niet bij laten loslopen.
Okay, die dan niet. Maar inderdaad.
Ik zag ook nog ergens dat, zeg maar, dit soort... je hebt natuurlijk in de geschiedenis gebruikshonden, die sledehonden, waakhonden. Als je bijvoorbeeld Romeinse... villa's opgraaft, dan hebben die bijna altijd een aan de deur een waakhondmozaïek.
Ja, met een motiefje, hier waakt de hond, ja, eigenlijk. Ja, zoals wij een bordje opspijkeren, ja, hadden zij een muziekje gelegd.
Ja, KVK staat er dan op, pas op, ja, de hond. En die is meestal aan een ketting, ook in het mozaïek. Dus dat zijn ook geen prettige honden geweest natuurlijk, maar wel heel effectief. Een jachthond heb je natuurlijk en zo zijn er een aantal. Maar echt, bijvoorbeeld je vindt in de middeleeuwen ook plaatjes van een hondje op schoot bij een non. Of die zit dan bij Christiane de Pizan, van een 15e eeuwse schrijfster. Dat is een plaatje van, er zit dan een heel leuk een hondje onder de stoel. Zoals nu tegenwoordig ook, ja, toch gewoon heel gezellig is een hondje. Dus hoe ver dat teruggaat... Dat weten we natuurlijk.
En dan bedoel je met hoever dat teruggaat, dan bedoel je een soort ja, liefde voor ja, hond en mens. Maar kun je niet zeggen dat als je ze samen begraven vindt, dat al ergens...
Ja.
Ik bedoel, een Romeinse senator werd niet begraven samen met zijn hond, meestal, denk ik.
Nee, dat denk ik niet. Nee. Maar dan kan je dus zeggen, dan kan die wel van zijn hond hebben gehouden natuurlijk.
Zeker. Maar je vindt het niet terug. En als je het toch, weet je, al 15.000 jaar geleden... Een gezamenlijk graf, ja, vind ik dat toch.
Ja, en soms ook een puppy, een jonge hond. Maar dan komen we op het punt, waarom zijn die honden gedomesticeerd?
Ja.
Waarom zijn die honden gedomesticeerd?
Nou, ik spits mijn oren wel bij 15.000 jaar geleden. Want als ik het dan niet mis heb, dan zitten we in een tijd, in Europa in ieder geval, waar die hondengraven ook gevonden zijn, van rendierjagers. Het Magdalénien ook. En dan vind ik dat wel interessant. Vergelijkbaar, dan zie je een soort patroon vergelijkbaar met wat Nienke, wat jij net beschreef in de Poolcirkel. Van toch wel, ja, mobiele, jagende groepen mensen. Die op gezette tijden, het was nog een beetje die uitloper van de ijstijd. Maar die wel de dieren achterna moesten.
Ja, het was nog echt ijstijd. Maar het koudste stuk, rond 18.000, is geweest. En het is ook heel interessant dat nu... Lijkt die, want er is heel veel gedoe geweest altijd over hondendomesticatie. En hebben we het nog niet eens gehad over waar dat dan zou zijn geweest. Europa, Azië, alle continenten, ook Afrika, alle continenten. Die hebben een onderzoeker die zegt, hier is het gebeurd. Op redelijke gronden, maar het
kan het niet op verschillende tijdstippen of verschillende plekken zijn geweest?
Nou, er is een theorie dat ze vinden, dus er is heel goed... paleo-DNA onderzoek gedaan al een jaar of 7 geleden onder Europese honden. En dan vind je dus de, ik ben de precieze redenering even vergeten, maar dat leidt er dan toe dat het waarschijnlijk in Europa is. Maar hetzelfde is ook gedaan in Azië en dan denk je het is Azië.
Dus we kunnen nu nog eigenlijk lokale, misschien zijn de Europese honden wel afgestamd van een Europese voorouder, nee, die hier gedomesticeerd is, nee?
Nee, dat is sowieso niet waar, want... er wordt dan wel een dual origin theory gedaan. Maar dat ik zelf heb het gevoel dat dat een soort overgangstheorie is. Omdat er is gewoon te weinig informatie. Er zijn er gewoon nog niet genoeg paleohonden opgegraven. Het is meestal maar een beperkt deel van het genoom. Want ze onderzoeken heel vaak mitochondriaal DNA. Heb je eigenlijk alleen maar de vrouwelijke lijn. Soms doen ze het Y-chromosoom erbij. Er is gewoon ook niet zo ontzettend veel geld wordt er uitgegeven aan het onderzoek aan de hondendomesticatie. Maar er is een theorie dat het dus in Oost-Azië zou zijn gebeurd en in Europa. En je ziet dan ook een verandering rond 7000 jaar geleden in Europa. Dan worden de honden lijken, ik moet wel de nadruk op lijken zeggen, ineens... een heel erg duidelijke Aziatische component te hebben gehad, gekregen, waardoor zeg maar de oudere honden uit de Europese honden signaal, de genetische signaal, verdwijnt.
Maar
en dat zou dan weer met die bronstijd, migraties en zo te maken kunnen hebben.
Je vroeg naar het waarom. En dan wil ik toch weer terug naar het is misschien een beetje hard, een harde knip.
Nee, ik ben gek op harde knip.
Dan wil ik toch terug naar het Magdalénien. En weet je, als je naar die dynamiek van die groepen ziet. En toch ook die dynamiek in de poolcirkel. Is het dan niet aannemelijk dat een hond in ieder geval kan helpen bij jacht, bij transport. En zeg maar bij het mobiele leven van een groep jagers. Het wordt ook iets. Je zegt al, van de ijstijd komt een beetje op zijn einde. We gaan een beetje van die hele open landschappen wordt het wat meer begroeid. Ik kan me wel voorstellen dat een hond daar nuttig in is. Een braaf roofdier aan je zijde, zeg maar.
Maar dit is het oude denken. Hè? Dit is totaal oud antropologisch denken. Ik zoek even dat citaat op. Ik citeer Gordon Child, uit een grote archeoloog van voor de Tweede Wereldoorlog. Domesticatie is de revolutie waarbij de mens ophield een parasiet op de natuur te zijn en zelf het heft in handen nam en de wereld maakte zoals hij het wilde. En dat is heel erg hoe er vroeger over gedacht werd van, nou, het is toch ontzettend handig. Weet je, dat je ook denkt van, waarom hebben ze de landbouw niet eerder uitgevonden? Het is zo handig. En bij honden is dat ook zo gegaan. Dat waren de oude theorieën, dat gewoon, je ziet in de antropologie, dat was in de 19e eeuw al duidelijk, dat jagers, verzamelaars en ook primitieve landbouw, die pikten gewoon of het nou een geitje of een hert of een panter of die namen pups mee uit de natuur. Als bijvoorbeeld de moeder of de vader gedood hadden in die jacht, namen ze die pups mee, gewoon gezellig.
Maar
en dan was het, dan kwamen ze, dan dachten ze, dan gingen de jagers nadenken, oh, dat is eigenlijk wel heel handig. En dan gingen ze er bewust mee fokken.
Dat is niet wat ik bedoel. Want ik denk van het hoeft niet zo gegaan te zijn dat iemand heel bewust een pup heeft aangewezen en gezegd van, nou, ik heb toch een plan, weet je wat, dit gaan we doen. Maar weet je, de eerste keer dat we eigenlijk honden zien in groepen mensen, dan is het in mensen met deze levensstijl. Ik snap dat we naartoe moeten naar dat punt van hoe het begon. Maar de eerste keer dat ze op het toneel verschijnen, kunnen ze heel nuttig zijn geweest.
Moeten we niet dit veel meer beschouwen in termen van evolutie? Er zat misschien niet iets doelmatigs achter. Mensen hebben dat misschien niet gedaan met iets in hun achterhoofd. Maar het gebeurde zo. Er was op een gegeven moment een evolutionair voordeel dat als je een groep honden had, wolven had, die rond het kamp leefden en die daar de restjes opruimden en andere wilde dieren wegjoegen of wat dan ook, of die jou hielpen bij de jacht, dat je dan een grotere kans had op meer nakomelingen dan wanneer je dat niet had. En dat dat dus echt vanzelf zo is gebeurd. En
dat is een beetje de moderne manier.
Dat is het nieuwe denken.
Maar dan zou het onwaarschijnlijk zijn dat het niet op heel veel plekken tegelijk, of niet tegelijk, maar dat dus eigenlijk over de hele wereld gebeurd zou kunnen zijn. Waarom zou dat dan tot één plek beperkt zijn of twee plekken?
Nee, dat is ook volkomen onduidelijk hoe dat is gegaan. Het kan best op twee verschillende plekken. Maar wat bijvoorbeeld heel interessant is, is dat Noord-Amerika heeft ook zijn eigen hondensoorten gehad. Maar die stammen af van de Eurasische honden. Die zijn met de paleo in of de eerste bewoners mee over de Beringstraat gegaan. En die zijn later allemaal verdwenen door de Europese honden van de kolonialisten. Dat is een heel interessant verhaal hoe dat helemaal verdwenen is. Maar wat Lucas bedoelt is, je hebt een andere levenswijze in dat Magdalénien, waarin zeg maar de mogelijkheid veel meer is dan bijvoorbeeld 20.000 jaar eerder. Toen er ook wolven rondliepen natuurlijk. Om die honden nuttig te gebruiken. Dus misschien zijn er toen ook wel een soort predomesticaties geweest van honden die, zoals jij ook al zei, dat is dan tegenwoordig het idee, die niet actief geworven werden, maar die een beetje meegingen evolueren met het afval wat de mensen achterliet en dachten en langzaam een beetje naar elkaar toe groeiden. En toen gebruikt werden van nut.
Want een hond kan alleen maar, of een proto-hond of een aardige wolf, noem het hoe je wil, die kan natuurlijk alleen aarden en gedomesticeerd worden als er een groep mensen daar nut in ziet. Ja. Het hoeft niet nut te zijn, maar in ieder geval, het gebeurt niet altijd. En er zijn weinig landbouw samenlevingen die daar hebben we geen voorbeelden van die wilde hondachtigen hebben gedomesticeerd.
Nee, want die hadden ze al natuurlijk. Die kwamen nou ja,
met dan met dat probleem.
Ja, ja. Want dat was dus, jij zei net, daar wou ik nog op terugkomen, Nienke, jij had het over die zetmeel.
Ja.
Maar dat is een oude theorie. Dat was ook een genetisch onderzoek van een jaar of tien geleden. Van, hey, moet je kijken, al de moderne honden die hebben allemaal zetmeel en die wolven hebben dat niet. Dat ze zetmeel kunnen verteren, genetisch. Ja. En nou, dus het moet met de landbouw zijn gekomen, die hondendomesticatie. Maar toen, ja, toen werden er ineens andere honden gevonden en onderzocht. Misschien ook wel die Groenlandse, maar ook bleken ook wolven, die bleken ook allemaal zetmeelvertering. Het is maar net de levenswijze, dat gaat heel snel.
Ja.
En toen is dus die hele landbouwtheorie, dat het met de landbouw is gekomen, handig als waakhond, kan je onmiddellijk bedenken. Volkomen van tafel. Dus nu ligt het ergens in het einde van de ijstijd. En ja, het is speculeren. Er is dus een soort logische gedachte dat ze dus via die afval bij de mens zijn gekomen. Maar ik zag ook een heel interessant feitje in een onderzoek. Dat een roedel van 10 wolven, of 10 grote honden, want daar gaat het dan om. Als je die aan je wil binden en wil gaan voeden, kost je een hert per dag.
Maar ja. Maar omgekeerd, wat wij nu aan het doen zijn, zeg maar, zo'n beetje theorieën op elkaar aan het afvuren. Is dat eigenlijk ook wat er in de wetenschap gebeurt? Is hier daar wel een parallel in
gewoon... Ja, en ik zag ook in een overzichtsartikel staan, een beetje grimmig zinnetje, dat de nadruk, ik zou er uren over kunnen vertellen, al die verschillende analyses van die genen en al die oude hondengraven. De nadruk ligt heel erg op waar en wanneer. En waarom? Ja, we hebben dan die vuilnisbeltheorie tegenwoordig. Maar ja, er is er bewijs voor. Dat weten we eigenlijk niet. Is nu dit jaar een onderzoek geweest dat onder vossen, notabene vossen, dat die tot 40.000 jaar geleden een heel gevarieerd dieet hadden in Zwabië, in Duitsland. Een gebied waarin dan al die oude honden, al die vossenbotjes geanalyseerd zijn. En dan als de mens daar komt, gaan ze ineens heel eenzijdig rendier eten. En die onderzoekers zeggen, nou, die gingen dus snaaien bij de mensen de hele tijd. Maar no way dat die gedomesticeerd zijn, die vossen. Daar hebben we nooit meer iets van gehoord natuurlijk.
Maar het
gebeurt dus wel, maar of het tot domesticatie leidt.
Ik ga weer een theorie lanceren, gewoon omdat het kan en omdat het leuk is. Maar iets wat Nienke zei, dat bracht me wel aan het denken. Weet je, van de manier waarop wolvenroedels jagen en mensen, zeker in het Magdalénien en in de Poolcirkel misschien, weet je, die hebben natuurlijk parallellen. Het zijn allebei roofdieren die van de groep afhankelijk zijn om een prooi op te sporen voor een langere tijd te volgen. Daarin zijn wolven ook, weet je wel, van die katachtigen zijn toch meer een soort hinderlaagjagers, weet je wel. Die hebben niet dat uithoudingsvermogen wat je terugziet in die poolhonden. Weet je, dus die jachtmethoden die lijken op elkaar. Kan het zo zijn dat zeg maar mensen ook gewoon hebben afgekeken bij wolven en daar misschien gebruik van hebben gemaakt van bewegingen van wolven, ja. om prooien, groepen te vinden.
Wat jij nu zegt is zeg maar de positieve kant van de wolf-mensrelatie, laat ik het zo zeggen, of de hond-mensrelatie. Maar je moet je goed beseffen dat er geen woester dier gedomesticeerd is dan de wolf. Want een everzwijn is ook geen pretje als die boos is. Maar een boos paard ook niet. Maar dat zijn op zich vrij tamme dieren al. Een schaap, een koe. Alle dieren die gedomesticeerd zijn, dat zijn geen roofdieren. Alleen de wolf, en dat is dan ook de eerste, dat hebben wij nog niet eens gezegd. Het is de eerste keer dat er zo'n diepe relatie tussen mens en dier is ontstaan. Dat is de wolf. Dus er zitten ook wel wat onaantrekkelijke kanten aan. Want je haalt een woest verscheurend dier binnen je gemeenschap.
Ja, hou je kleuter maar binnen.
Ja.
Maar als ik het toch weer positief mag draaien, is in een roedel wolven Het is wel een dier dat gewend is om sociaal te opereren. Ja. Met, weet je wel, van er is een hiërarchie in zo'n groep. Er is een, weet je wel, er staat een wolvenpaardje, staat aan de top. En weet je, het voedsel moet verdeeld worden. Dus ze zijn aan de andere kant wel gericht op wat gaat er in de andere beesten in mijn groep om? En hoe verhoud ik me daartoe?
Absoluut. Want je kan beter een wolf domesticeren dan een eenzame tijger, natuurlijk.
Dat denk ik wel.
Dat heeft al pre-adaptatie. En dan komen we eigenlijk op eigenlijk de grootste vernieuwing op dit soort denken. Daar hebben we het nog helemaal niet over gehad. Dat is dat een hond, dat is ook onderzoek van Brian Hare en Michael Tomasello. Dat zijn grote onderzoekers van apen, van cognitie bij mensen. Wat is het verschil tussen waarom zijn mensen nu zo slim, om het maar heel simpel te zeggen. Wat is het verschil in denken? En een van de dingen is dat wij heel makkelijk mensen, kinderen, die, als je wijst, dan snappen ze onmiddellijk wat het is. En Tomasello, die heeft in de jaren 90 en ook in de jaren 2000 heel veel onderzoek gedaan om te kijken of dat bij chimpansees en bonobos ook kan. Of zij onze gedachten een beetje kunnen lezen. Dat ze begrijpen wat je bedoelt als je ergens op wijst.
Ik heb nu een wijzend wezentje in huis. En het is echt fascinerend om te zien van hoe dat werkt. Zeg
die,
maar.
Die.
Ja. Ja, maar dat wijzen is heel belangrijk voor om elkaars aandacht op iets gemeenschappelijks te vestigen. Ja. Zeg maar.
Nou, en Tomasello, Brian Hare was een leerling van hem. Ergens, denk ik, nou ja, 2010 of zo speelde zich dat af. En Tomasello poneerde zijn gedachten weer eens. En toen zei Brian Hare, hij heeft er een prachtig boek over geschreven, The Genius of Dogs uit 2013. En daar beschrijft hij dat dan, dat in zo'n discussie, alleen mensen kunnen dat. En dan zegt Brian Hare, nou, mijn hondje Oreo, die kan dat ook.
Verdomd.
Ja. En dan gaan ze onderzoek doen. En dat is echt heel grappig om te lezen. Dus het is echt zo is het gegaan. In de garage van zijn ouders gaat hij dan dat onderzoek doen. Gewoon als test om te kijken of dat echt
maar
zo is.
Maar onderzoeken in hoeverre honden dus begrijpen wat jij bedoelt als je ergens naar wijst. Of als je iets van hem wil.
Ja, want wat deed Brian? Die sloeg honkballen weg. En die hond haalde ze dan terug. Lekker makkelijk. Hondbeweging, jij lekker met zijn knuppel slaan. En als die hem dan niet kon vinden, dan wees Brian Hare waar die lag. En dan gaan die halen.
En dat kunnen bonobo's en chimpansees niet?
Nee, totaal niet. En ze hebben dus onder hele specifieke omstandigheden, met veel training en onder echt hele concurrentie, er zijn allerlei mitsen en manen, dan kunnen ze een beetje begrijpen.
Maar ik heb het zelf meegemaakt. Gewoon in weet je wel, een bal die ik de tuin in gooi bij mijn ouders. En die komt dan in de struiken terecht. Maar de hond die draait zich ook om. Die vraagt om hulp bijna. En dan kan ik inderdaad de goede kant op wijzen. En dat, maar ik heb er nooit bij stilgestaan dat iets heel bijzonders is eigenlijk wat
maar
daar gebeurt.
Maar dan is de hamvraag, kunnen wolven dat ook? Als je een wolf temt, kan die dat ook?
Nee.
Nee, die kan dat niet. Dus dat is een verworven eigenschap in die sociale relatie tussen mensen.
Want dat is dus dat hele onderzoek van Brian Hare. En er is dan, bij allebei honden, op een gegeven moment het hondje van zijn broer, was de tweede hond die hij ging testen, weet je. Misschien ligt het dan bij een bijzondere band met Oreo. Nee, en dan ook met blinddoeken, dat je dus, of op de gekste manier hebben ze het getest. Maar die hond begrijpt altijd wat je bedoelt. En zonder training. Zonder training. Hij begrijpt het automatisch. Als je een pup hoef je het niet te leren. Die snapt het al. Dus daar zit iets. Dan kom je dus op een soort genetisch. Dat heet dan het domesticatiesyndroom. Dat is ook een hele omstreden kwestie op het moment in de wetenschap. Maar er is namelijk in. Dat is de volgende stap. En Brian Hare beschrijft dat in zijn boek ook heel mooi. Er is in Rusland. Dan moeten we even terug in de geschiedenis. In de jaren 30 werd in Rusland Darwinisme verboden door Stalin. Dat was onmarxistisch. En alles was aangeleerd gedrag. En er zijn ook biologen voor het executiepeloton voorgekomen. Echt, het is een vreselijk verhaal. En er was één man, Beljaev, een bioloog. En die heeft eigenlijk in het geheim, vanaf de jaren 50... genetisch onderzoek gedaan op een vossenfokfarm, die dus een commercieel doel had om die dingen te. Maar hij deed één ding erbij. Het geniaal onderzoek had dus zeg maar min of meer wilde vossen. Het is niet helemaal wild, daar is nou ook heel veel controversie over. Maar het waren dus wilde vossen. Als je je hand in de kooi stak, dan beet ze je. Zo simpel is het. En hij fokte gewoon door met die voor de pelzen. Maar hij nam één ding eruit. Één groep nam die eruit. En iedere keer, bij iedere generatie, fokte die alleen maar verder. Met de 2% mannetjes en de 10% vrouwtjes. Er waren bepaalde redenen om dat zo te doen. Die het tamst waren. Die dus het minst beten als je je hand in de kooi stak. Of daar in de buurt kwam, weet ik precies. En na 20, 30 generaties werden dat een soort hondjes. Ze kregen vlekken op hun pels. Hè, dus die egaliteit was weg. En dan moet ik even kijken. Ze werden tammer natuurlijk. Daar selecteer je natuurlijk op. Maar ze kregen ook bijvoorbeeld, ze gingen kwispelen. Ze kregen floppy ears, zoals dat heet. Hoe zou je dat zeggen?
Hangende oortjes.
Ja, flappenoortjes. Ja, en kleinere tanden, kortere snuiten. Alleen maar op die tamheid.
En is het dan, snap ze ook, als ben jij even ging wijzen naar een bepaalde snoepje?
Dan moet ik even, volgens mij bij die, wat dat is die toen gaan doen. Hij is toen als een van de eerste westerse onderzoekers, Brian Hare, naar, Beljaev was toen al overleden, naar Siberië gegaan, waar die test setting was. En die experimentele hondjes, die dus al decennia lang dus doorgefokt waren op tamheid, die begrepen het wel. En die controle vossen niet.
Maar nu heb ik nog een mooi controle-experiment voor Hare. Namelijk, nu ik weet van Nienke dat die Groenlandse huskies eigenlijk al zo lang geïsoleerd zijn en zo vroeg aftakken, zeg maar. Aftakken.
Ik denk dat er zit denk ik een klein signaal in wat daarop teruggaat. Maar ik denk wel dat ik geloof niet meer in afgetakte.
Maar goed, dat ging mijn punt niet worden.
Jij wilde gaan zeggen, kijken die ook als je wijst.
Precies. Ja. Weet je wel, met de wildheid die ze nog in hebben.
Ja.
Toch de erg. Ik bedoel, kijk maar naar een husky. Ze lijken nog heel wolvig gewoon in hoe ze hoe ze staan en hoe ze zeker niet met floppy ears daar rondlopen. Zou die dat ook begrijpen als je wijst van daar ligt mijn bal?
Ik heb geen idee. Ik denk dat het een goed experiment is.
Kun jij het voorstellen aan Hare?
Ja.
Hendrik, je hebt hem wel eens geïnterviewd, toch? Of niet?
Nee, dat heeft Marcel Aandenbrug gedaan. Het zou kunnen dat het al is onderzocht. En je hebt ook nu, daar heb ik van dit jaar nog over geschreven, of vorig jaar. Je hebt nu ook een of ander testje met wolvenpups. Die dan ook toch net een beetje meer belangstelling voor de mensen hebben dan je van een wild dier zou verwachten. Dus er zitten,
kennelijk binnen de wolf een soort natuurlijke variatie om een bepaalde neiging toch.
Ja.
Maar wat ik wel interessant vind, want je noemt nu bepaalde dat soort leer. Of leren is het eigenlijk niet, het is dus blijkbaar aangeboren. Terwijl er ook andere eigenschappen zijn die honden juist hebben verloren ten opzichte van wolven. Die ook met nadenken te maken hebben in het cognitieve domein. Honden schijnen namelijk wel echt aantoonbaar dommer te zijn dan wolven.
Oh ja, dat is ook een effect van het domesticatiesyndroom. Dat de hersenen worden kleiner.
Ja, ja, want wat jij noemt met dat, er is dus een bepaalde sociale intelligentie gekomen. Maar dat is misschien wat ten koste. Misschien hangt het niet samen, maar honden hebben ook bepaalde andere sociaal of cognitieve vaardigheden verloren. Er is een heel interessant onderzoek gedaan waarbij ze hebben gekeken of wolven en honden konden tellen. En dan gingen ze zoveel brokjes voedsel in een emmer doen, zodat de hond zag hoeveel brokjes je in die emmer doet. En dan haalden ze een aantal brokjes er weer uit. En wolven die bleken dan gewoon bijgehouden te hebben. Oh, nu is de emmer leeg. Nu hoef ik daar niet meer op af te lopen. Dus ze zien, je doet er 5 in en je haalt er 5 eruit. Dus er zit niks meer in, weet die wolf. En de hond die heeft geen idee.
Nee, maar die hoeft zich ook geen zorgen meer te maken.
Hij krijgt het eten van zijn baasje.
Ja, ja, dus waarom, dat soort intelligentie hebben honden dus niet meer. Maar wat er dus evolutionair voor die honden wel belangrijk was, was die sociale intelligentie. Dat je dus precies weet wat je baasje denkt. Dus daar is blijkbaar toch ook opgefokt, op geselecteerd.
Ja, maar er is in de evolutionaire biologie ook een goed bewaard geheim. Dat hetzelfde voor mensen geldt.
Dat we ook dommer zijn geworden.
Nou, dat die jagersverzamelaars in de ijstijd, waar we het over hebben, die dan traditioneel de Cro-Magnon mensen worden genoemd, die hadden meer herseninhoud dan wij nu, zoals we hier gemiddeld zitten. Dat is natuurlijk altijd variatie.
Maar is herseninhoud 1-op-1 te vertalen naar intelligentie?
Nee, natuurlijk niet. Maar het zegt natuurlijk wel iets, omdat een jager-verzamelaar, een wolf of een mens, die is van totaal van zichzelf afhankelijk. Die moet alles zelf organiseren. Zit er wel in een kleine groep. Maar in een gespecialiseerde maatschappij, die eigenlijk sinds de landbouwtijd is ontstaan, is er zoveel netwerk en zoveel interactie dat je gecombineerd veel slimmer bent dan, dan alleen.
Wij hebben onszelf en elkaar gedomesticeerd misschien. En als ik nog heel even terug mag komen.
Ik kan wel kort antwoorden.
Ja, het kan wel. Maar je stelde nog de grote vragen aan het begin. Of halverwege deze podcast. En als ik dan terugkijk op die grote vragen. Waar, wanneer, hoe. Dan staan we er nu wel beter voor dan een tijd geleden. Maar de definitieve antwoorden hebben we ook nog niet.
Definitieve antwoorden zijn er niet. Ik denk dat wanneer is het eigenlijk het duidelijkst. Dat is rond 15.000 jaar geleden. Er zijn oudere theorieën worden eigenlijk voortdurend weerlegd. Deze datum grofweg wordt bevestigd de hele tijd. Waar is onduidelijk. Dat staat gewoon totaal niet vast. Hoe is natuurlijk moeilijk te bewijzen. Maar die vuilnisbelttheorie. Dat dus honden zelf de mens hebben opgezocht en op een gegeven moment ten nutte zijn gebruikt. Dat lijkt wel de meest waarschijnlijke. Je leest eigenlijk geen andere serieuze theorie op dit moment.
Ik zag er nog een meme over laatst.
Ja, die was goed.
Ja, het is een wolf die zegt van ik ga daar even bij die mensen wat te snaaien halen. Wat is het ergste dat kan gebeuren? En het volgende plaatje is zo'n bulldog met een feestmutsje op zijn hoofd.
Heel treurig. Kijk, en ook zo geniaal
15.000 jaar later.
Dat het een bulldog is, omdat dat ook klassiek de meest doorgefokte honden zijn. Die natuurlijk heel erg lijden om het klein hoofd en de verkeerde longen.
Ja, moet je niet hard zeggen, want dan worden al een bulldog-eigenaars weer verdrietig.
Dat is ook een leuke podcast.
Voor de andere keer.
Over de bulldog.
Nienke Bijntema, heel erg bedankt dat je er was en ons wilde bijpraten over poolhonden en je mooie eigen poolervaringen.
Graag gedaan.
Hendrik Spiering, ook heel erg bedankt. Wij vinden het heel erg fijn om weer te zijn. Vanaf nu zijn we er elke week weer woensdag in je podcast-app. Vergeet ook niet op onze Facebookgroep een keertje te abonneren bijvoorbeeld. We hebben een mooie wetenschapsnieuwsbrief. En elke week heeft NRC een wetenschapsbijlage. Dus als je meer wetenschap tot je wil nemen, dan kun je die daar vinden. De tune die je hoort, die is ingespeeld door het Dudok Quartet. Kim Kabbedijk, bedankt voor de productie van deze aflevering. Mijn naam is Lucas Brouwers. Tot volgende week. Thank you.